Ik ben Rianne Lampers. Ik kom eigenlijk uit. Ik ben geboren in Suriname. En na 9 maanden ben ik terug naar Nederland gegaan met mijn familie. En heb tot het jaar 2000 in Hellevoetsluis gewoond. En daarna ben ik in Capelle aan de IJssel komen wonen. En ik schrijf al heel erg lang. En pas de laatste jaren ben ik echt ook bezig met uitgeven. Zelf uitgeven en het uitgeven van werk van anderen.
Otmar Buinen. Ik ben geboren in Suriname en woon sinds 1983 in Capelle aan de IJssel. Eigenlijk is het zo gekomen dat ik niet van Rotterdam hield, maar ik vond werk in Rotterdam en ik wilde niet in Rotterdam wonen. Door relaties ben ik in Capelle gekomen en gelukkig ben ik zeer tevreden mee. Ik woon prettig, heb veel vrienden in Capelle, veel kennissen. De kinderen die zijn in de buurt of komen in de buurt. En ik schrijf eigenlijk vanaf mijn jeugd. Ik ben hoofdredacteur geweest van een jongerenblad 5 jaar lang. Ik heb in de plaatselijke bladen geschreven. En interessant is het dat ik in een van de ochtendbladen in Suriname destijds een vrouwenrubriek heb verzorgd. En ik kreeg ontzettend veel brieven van mensen die werkelijk dachten dat ik een vrouw was. Ik heb daarna een cursus gevolgd. Ik heb ontzettend veel geschreven. In mijn vak heb ik ook diverse publicaties gehad. En het schrijven van wat ik nu doe, kookboeken, is eigenlijk begonnen doordat ik altijd heb ik vrienden om me heen gehad en altijd kookte ik en mijn huis was inderdaad een plaats waar velen kwamen, ook zeer prominent en ook ministers kwamen op bezoek en kwamen eten. En ze vroegen me altijd van hoe heb je dit klaargemaakt? En als ik zei ik heb het gedaan van wat in mijn buurt was, dan dachten ze dat ik geen recepten wilde geven. Toen ben ik tenslotte aan het schrijven geslagen en zo heb ik tenslotte tot op dit moment 7 kookboeken uitgegeven.
Ik ben geboren in het jaar dat de heer Otmar naar Capelle kwam. Ik ben geboren in Rotterdam en ik woon al 3/4 van mijn leven in Capelle aan de IJssel. Mijn band met Capelle aan de IJssel heeft betrekking alleen maar met de natuur en het water eromheen. Dus met het Hitlandbos en met de IJssel. Want daar doe ik mijn inspiratie op voor mijn schrijven.
Patrick, ik word geïntrigeerd van het feit dat jij zegt van mijn inspiratie haal ik vooral uit de natuur. Is dat nou ook terug te vinden in je boeken?
In mijn poëzie die ik schrijf komt de natuur heel erg naar voren. Ook de innerlijke natuur van de mens. Maar in mijn romans komt, roman Hoogtepunt, sorry, komt er een passage voor wat in zich afspeelt in een park bij mij in de buurt.
Kan een lezer dat herkennen?
Ja, want ik heb het de slotpoort genoemd, zoals het normaal ook heet.
En daar heb je bewust voor gekozen om het zich te laten afspelen dicht bij jouw woonomgeving?
Nee, maar toen ik daar eenmaal rondliep en ik zag een dier daar aan een ketting dolen, toen dacht ik van, dat is een mooi element wat ik in mijn boek kan gebruiken. Omdat het staat synchroon voor de hoofdpersoon die eigenlijk ook eenzaam is. En toen dacht ik van, ja, dat dier is eigenlijk ook eenzaam omdat hij aan de ketting wordt gelegd.
Ik begreep van jou dat jij ook al heel lang schrijft, dat je eigenlijk altijd verhalen hebt gemaakt. Wat is nou het moment geweest waarop je doorhad dat ook anderen je verhalen leuk vinden, zouden gaan vinden? Dus waarop je, het moment, wanneer was het moment dat je denkt van ik moet er een boek van maken?
Dat kwam eigenlijk al op de middelbare school door een lerares Nederlands. En die zei van Patrick, wordt het niet eens tijd dat je een roman gaat uitgeven en mijn oud-leraar Nederlands, die gisteren hier aanwezig was bij de opening de uitreiking van het boek, die zei eigenlijk van, ja, waarom doe je het ook niet? En toen dacht ik van, ja, waarom doe ik het niet? Waarom ga ik niet de gok wagen? En toen ben ik bij mijn eerste uitgeverij Zwijsen ben ik wat gaan opsturen en die wezen me af. En toen ben ik driftig gaan schrijven om toch een keer een boek uit te geven. En dat gebeurde uiteindelijk op 26-jarige leeftijd.
Is dat bij jou ook zo, Rianne, dat je iemand nodig hebt die tegen je zegt van, ga het nou eens doen. Je hebt het in je, ga dat boek schrijven.
Nou, dat niet helemaal, maar ik heb ook een leraar gehad op de MAVO, MAVO 4. En dat is wel een hele grote inspiratie voor me geweest. Want bij mijn examen moesten we een opstel schrijven. En toen we onze diploma uitgereikt kregen, toen kwam een leraar naar me toe. En die was heel erg onder de indruk van het opstel. En dat was wel een heel goed motiverend iets om verder te gaan. En hij heeft wel geholpen bij de eerste roman die ik gemaakt had. Dat hij het gelezen heeft voor me en dergelijke. Dus dat was wel, dat heeft wel een rol gespeeld, ja.
Otmar gaf het eigenlijk zelf al aan, hoe het verloop geweest is in zijn schrijverschap. Dus ik neem nog heel even de vrijheid om terug te gaan naar Patrick. Omdat ik van hem begreep dat hij begonnen is met poëzie en later een roman geschreven heeft. Is dat een waarneming? Klopt dat?
Dat klopt helemaal. Het eerste echte gedicht ontstond op 11-jarige leeftijd, genaamd Het Einddoel. En dat schreef ik aan de hand van een ziekbed die mijn overgrootvader heeft gehad. En die stierf na 2 jaar strijden aan kanker.
Dat is inderdaad een moment, want als je dat kunt toevertrouwen aan het papier, wat je helpt in de verwerking. Was dat bij jou ook zo, dat je het daarom deed?
Ja, omdat in het begin van de puberteit ga je kijken van ben ik introvert of ben ik extravert. En als het over gevoelselementen ging, was ik meer extravert. En toen dacht ik van ja, ik schrijf het in een gedicht en dan kan ik het meer van me eruit gooien. Kijk, ik kan het wel tegen mensen allemaal gaan vertellen, maar 9 van de 10 keer vind je niet echt een gewillig oord voor een rouwproces. En zeker niet van een kind.
Ja, dat onderwerp, de gevoelselementen zitten ook weer in je roman Hoogtepunt, hè?
Deels. Ik heb het een deel factie gemaakt. Dat is een deel autobiografisch, maar ook een deel wat ik gewoon verzonnen heb. Zoals een relatie die de hoofdpersoon krijgt met een meisje en die sterft aan leukemie, dat heb ik gewoon verzonnen.
Autobiografische elementen, ook in jouw boek, Rianne?
Er zitten wel altijd hele kleine stukjes in, maar ik schrijf niet over mezelf. Absoluut niet.
Welk genre schrijf jij?
Ik schrijf voornamelijk horror, fantasy en science fiction.
Dat is best een bijzondere keus.
Ik heb altijd al van sprookjes gehouden en van de Bijbel. Daar staan ook al hele interessante verhalen in. En het zit gewoon altijd al in. Altijd al.
Je hebt dat altijd geschreven, dat genre. Of ben je er later achter gekomen dat daar je talent lag? Nee, altijd sprookjes en knikte van harte. Dus dat zit heel diep in je.
Ja, alleen ik laat wel mijn verhalen meestal wel in herkenbare omgevingen afspelen. Dus, maar er zit altijd een fantastisch element in. Of iets raars, een twist of zo.
Rianne, heb jij altijd verhalen alleen geschreven? Of heb jij ook net als Patrick de stap gemaakt van poëzie naar verhalen?
Nou, ik schrijf het eigenlijk gewoon allebei. Want het heeft te maken met je gemoedstoestand. En soms zie je iets heel moois en dan kan je dat heel kort in een gedicht samenvatten. En dat kan je dan weer niet in een verhaal. Dus dat gaat vanzelf.
Allround schrijverschap, zouden we het kunnen noemen. Otmar, wat ik nu zo grappig vind, als ik jouw boek zie, jouw kookboek, waar ik erg veel zin in krijg om te gaan koken. Wat zie ik daar ineens? Een gedicht toegevoegd. Dus ook in jouw geval is sprake van de poëzie in je oeuvre.
Iets voor me, het schrijven van mijn kookboeken. Eigenlijk ben ik begonnen met poëzie in 1962. Ik was in Utrecht en kreeg toen een ongeluk. Er viel een kruiwagen van een bouwstelling, gelukkig niet op mijn hoofd, kwam op mijn schouder. Ik kreeg toen een hersenschudding en ik lag in bed. Destijds was het 6 weken moest je in bed liggen. Toen ben ik begonnen en heb toen zo'n 65 gedichten geschreven. Helaas bestaan ze niet meer. Ze zijn bij een brand in het huis van mijn dochter zijn ze verdwenen. En regelmatig komen er oprispingen. En ik schrijf een heleboel gedichten over alle mogelijke dingen. Maar sinds het schrijven van mijn kookboeken heb ik culinaire poëzie toegevoegd. Dan komt er een gedicht over een of ander ingrediënt. En in ieder van de laatste boeken van mij vind je gedichten over ingrediënten.
Het is inderdaad, in het boek van Otmar Buinen zie je niet alleen de recepten. Je krijgt ook wat uitleg over de ingrediënten die erin zitten. En elk hoofdstuk wat rond een ingrediënt gaat, sluit af met een gedicht over zo'n ingrediënt. Je zou er bijna een wedstrijd van kunnen maken op Radio Kapelle. Dat Otmar zijn gedicht voorleest en de luisteraar raadt welk ingrediënt het is. Maar dat is nog best moeilijk. Maar het lijkt me wel leuk om te vragen aan jou of je er eentje voor wilt lezen. Zou je dat willen?
Je hebt een pokdalig gezicht, terwijl de rest van je huid glad en schoon is. Heb je pokken gehad? Is dat de oorzaak van je beschadigd gezicht? Mij kan het niet schelen. Ze kunnen zeggen wat ze willen. Je bent mijn lelijke vrouw met voorbeeldige manieren. Ik hou zielsveel van jou. Je bent niet zoet en ook niet zuur. Van begin tot eind heb je een bittere smaak. Op vele manieren kan men je snijden. Je in zoet en zuur conserveren. Ik laat iedereen van jou genieten. Ik raak niet van streek en blijf rustig. Slechts ik weet hoe je moet worden gevuld. Je hebt me kennis laten maken met je ultieme smaak. Sopropo, je bent niet alleen eetbaar. Je draagt bij aan mijn gezondheid. Sopropo wordt ook bittere komkommer genoemd. De Engelsen noemen het bittermelon, bittergourd.
En er is werkelijk allerlei verrukkelijks van te maken. Zijn de ingrediënten dan makkelijk te koop op de markt?
Die zijn op de markt, de gewone markt. En ik zie dat zelfs de supermarkten, zelfs Albert Heijn en al die andere supermarkten, brengen ze nu aan de man natuurlijk. Het wordt gekocht en op de markt en bij de groothandel. En goede delicatessenzaken kan je vele ingrediënten vinden die je anders niet in de normale andere kookboeken vindt.
Je noemt jezelf een culinair ontwerper.
Dat klopt. Dat klopt. En waarom noem ik me zo? Omdat ik gerechten ontwerp. Ik schrijf ook in de boeken dat de gerechten die ik ontworpen heb, die ik bewerkt heb en die ik soms gesurinamiseerd heb. Ik maak soms gerechten die voor Surinamers zelfs niet bekend zijn, die ze voor het eerst dan zien. En dan kunnen ze zien van, hé, kan ik dat ook met dat ingrediënt? En dat is een van de opdrachten die ik mezelf heb gegeven. Verbreiding van de kookkunst onder die mensen. Een brug slaan van Surinamers naar anderen. Ook kennis laten maken met die gerechten. Want je vindt vele van die ingrediënten niet in kookboeken.
We gaan even van het eten terug naar het na het eten genieten van een boek, van een verhaal. En je zou dat bijvoorbeeld kunnen doen in een van de boeken van Rianne. Rianne, voor welk publiek schrijf jij?
Nou, ik schrijf eigenlijk voor iedereen. Alleen sinds ik mijn boek ingestuurd heb naar Biblion om ze in de bibliotheek geplaatst te krijgen, blijkt dat ze mijn boeken zien als young adult. Maar het is eigenlijk, als ik ze zelf verkoop op beurzen bijvoorbeeld, dan merk je dat het gewoon een heel breed publiek is, van jong tot oud.
Je noemde de bibliotheek als plek waar je boeken te vinden zijn. He, wij noemden natuurlijk al onze collectie van Capelle, maar ook in de bibliotheek aan den IJssel is een collectie voor jongvolwassenen, young adults, waar jouw boek te vinden is. En je noemde ook beurzen. Hoe gaat de weg van jouw boek naar de lezer?
Nou, als je een kleine uitgeverij hebt, dan is het heel moeilijk om in boekhandels te komen. Want boekhandels mogen zelf beslissen wat ze in hun winkels leggen. En die kiezen er meestal voor om boeken die zich al bewezen hebben, hè, dus in de internationale markt vaak, om die in hun winkel te leggen. En voor kleine uitgevers is het gewoon heel moeilijk. Dus horror, fantasy, science fiction, die hebben een heel eigen cultuur. Dus daar heb je fantasy festivals, evenementen. En daar ga ik naartoe. En dan heb ik daar een kraam en daar verkoop ik mijn boeken.
Want ik begreep dat jij hebt zelf een uitgeverij.
Ja, ik ben in 2007 heb ik Het Duistere Pact uitgegeven bij Books of Fantasy. En daar had ik een vervolg op geschreven. Het zou daar uitgegeven worden, maar ja, ik heb wat oneenigheid gehad. En ben ik daar weggegaan, andere kleine uitgever gevonden. Die zou mijn vervolg gaan uitgeven, samen met Het Duistere Pact opnieuw. En nog een ander boek, een fantasyboek. En die uitgeverij die hield ineens op met te bestaan. Dus dat was heel jammer. En toen had ik echt zoiets van, ja, wat nu?
En toen had je een droom.
Ja, ik schrijf heel graag. Maar ik vind het ook heel erg leuk om andere mensen te begeleiden. En eigenlijk een logische stap was van, ik ga zelf uitgeven.
Hoe doe jij dat, Patrick?
In het begin ben ik mijn boeken gaan sturen naar gerenommeerde uitgeverijen zoals Querido, Zwijsen en Elsinga, zusteronderneming van Zwijsen. Alleen die namen het niet aan en toen las ik op internet toevallig over een POD-uitgeverij, de Printing on Demand, Free Musketeers. En toen dacht ik van, ik ga het daaraan naar naartoe sturen. En toen kreeg ik 1 april 2009 kreeg ik te horen dus dat ze hem uitgaan.
En hoe gaat dat dan? Hoe lever je dat dan net zo aan als aan je andere uitgevers?
Nee, bij de andere uitgevers mocht ik handgeschreven manuscripten naar ze opsturen. Alleen bij deze mocht ik het uittikken en mocht ik het via de mail naar hen toesturen.
En hoe vindt het dan de weg naar de lezer? Doet Free Musketeers, net als andere uitgeverijen, ook marketing voor je? Hoe vind jij je lezers?
Nou, ze doen uiteindelijk geen marketing voor je. Je moet wel een mailingslijst van 50 mensen moet je. En als ze dan 15 mensen van die 50 het boek kopen, dan komt het boek pas in roulatie. Maar dat is ook een van de redenen dat ik bij Free Musketeers later ben weg.
Je doet niet meer via hen uitgeven?
Nee, mijn nieuwe uitgever is mijnbestseller.nl. En dat is veel makkelijker. Dat is je tekst uploaden en je bent dan voor de helft eigenlijk zelf je uitgever.
Gaat het met het uitgeven van kookboeken ook zo, Otmar? Heb je daar ook een uitgever, een redacteur enzovoort voor nodig?
Ik ben wat dat betreft een beetje egoïstisch. Ik geef zelf de boeken in eigen beheer uit. Ik heb op papier een uitgeverij, maar dat ben ik dan zelf. En ze zijn aangeboden aan sommige boekhandels. Maar ik heb bezwaar tegen de enorme hoogte bijdragen die de boekhandels vragen. Sommigen vragen 40%. En dan heb ik al het werk gedaan en bekostigd voor nog geen 5%. En zij gaan met 40% steken, dus dan liever niet. Maar mijn boeken worden wel gekocht. En de meeste boeken worden merkwaardig verkocht in Suriname. Daar komen Nederlandse vakantiegangers daar en zien de boeken daar en kopen ze daar. En de boekhandels hier, er was een boekhandel in Amsterdam, maar die heeft een aantal boeken van me genomen. En laatst toen ik ging informeren, toen bleek dat die failliet was. Dus die boeken zijn footsie.
Het is toch nog wel een beetje onwetendheid misschien van mij. Maar het betekent dus, je geeft je boek zelf uit. Mensen gaan het kopen. Maar tussen het moment van uitgeven dat die boeken bij jou op de stapel liggen, is er toch nog... Hoe komt het dan bijvoorbeeld bij mij wanneer ik jouw boek zou willen kopen?
Op dit moment is het makkelijk. Mijn telefoonnummer staat er. Er wordt gebeld. En dan wordt het boek gezonden. Betaald en verzonden.
Maar je hebt een soort webwinkel op het internet of stuur je folders rond of...
Nee, er is meer mond-op-mond reclame en er is me net voorgesteld door iemand, omdat mijn computer nog in de winkel ligt, gaat iemand via een webwinkel dat voor mij verzorgen.
Grappig dat jullie alle drie toch in zekere zin in eigen beheer aan de slag gaan met wat jullie schrijven. Ook zie ik dat alle boeken een hele andere, een ander uiterlijk hebben. Hoe gaat dat in zijn werk als je zelf uitgeeft? De buitenkant van je boek. Rian.
Ik probeer voor al mijn boeken altijd een professionele grafisch ontwerper te zoeken. En mijn dochter staat bijvoorbeeld op een aantal van mijn boeken. Zij is model. En soms dan zie ik een foto van haar en dan denk ik van nou, die is echt gewoon geknipt voor mijn verhaal. En zo staat ze op het Duistere Pact en op vooravond van Armageddon. Er zijn allebei bestaande foto's geweest uit een fotoshoot waar ze een bepaalde blik had die gewoon heel duister overkwam en gewoon heel goed te gebruiken was. En de rest deels lever je aan de grafisch ontwerper aan wat je wil hebben. En de grafisch ontwerper die doet de rest.
En bij jou, Otmar, de foto's van die heerlijke gerechten, wie heeft die geschoten?
Het ontwerp van iedere omslag maak ik zelf. Alle foto's heb ik zelf geschoten. Uiteraard, je bereidt de gerechten. Ik fotografeer ze. En de gerechten gaan naar een proefpanel. Die mensen die dan hun mening geven over het gerecht. En als het is goedgekeurd, dan komt het in het boek. Ik heb helaas gelukkig. Nog nooit heb ik een afgekeurd gerecht ontvangen.
Ja, dat zou ook wat. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Maar dat is grappig. De voorkant van het boek van Patrick Rietveld is van een heel ander soort sfeer. Daarin word je toch wel nieuwsgierig gemaakt naar het verhaal achter Hoogtepunt. Een prachtige vogel in de lucht. Hoe is dat zo ontstaan, Patrick?
Ik vertelde tegen een hele goede vriend van mij dat ik een boek aan het schrijven was. Hij zei van, heb jij toevallig een titel in je hoofd? Ik zei, ja, hoogtepunt. En toen zei hij van, laat me hier naast je komen zitten met mijn laptop en ik laat jou een foto zien. En dat was toevallig van een mail, heel hoog in de lucht. En ik dacht van, hé, die foto moet ik hebben. En zodoende is de cover daarvan ontstaan. En van mijn dichtbundels die komende tijd uitkomen, maak ik zelf de foto's.
Toch veel overeenkomsten hebben we herkend. Hè? Allemaal poëzie schrijvend, allemaal ook nog een ander genre toegevoegd. Het eigen beheer uitgeven. En er is nog een overeenkomst. Jullie staan allemaal in een boek met als titel Schrijvers aan den IJssel. Wie van jullie zal ik vragen daar eens iets over te vertellen?
Mag ik even een andere opmerking maken? Het allemaal uitgeven in eigen beheer illustreert het probleem van de uitgevers over de brug krijgen. Ze zijn niet zo flexibel, ze zijn niet zo toegankelijk en stellen zodanige eisen. Ook Biblion, die hebben mijn boeken ontvangen en ik kreeg ze terug zonder een verklaring waarom ze denken dat het niet in de bibliotheek moet worden geplaatst. Dit illustreert de houding van de uitgevers.
Zou ik de heer Bijne nog even bij me mogen geven? Ja, wat u zegt over dat uitgeven, ze maken gigantisch veel fouten. Want ik weet het een legendarische verhaal van John Grisham, die kwam met een Nederlandse vertaling bij Luiting Seithof. En toen zeiden ze van, die moeten we niet hier hebben. Want het is ons, ja, het is te zwak voer en dat soort dingen. En toen kwamen ze bij een andere uitgeverij. Ik ben even alleen A.W. Bruna en die nam hem wel aan. En toen werd het daar wel een heel groot succes.
Nou, dan zal iemand zich nog wel eens een keertje omgedraaid hebben, die de keus gemaakt had om het niet te doen.
Wat ik wel een beetje nuanceren. Het is wel een hele moeilijke markt. En ook voor de grote uitgevers. Want zoals Otmar er net al vertelde, er gaat een heel groot bedrag gaat naar de boekhandels. Voor de boekhandels is het maar een klein bedrag. Want een boek brengt in feite niet zo heel veel op. Ja, dus de marges die zijn zo groot dat het voor uitgevers, zeker grote uitgevers met heel veel overhead, is het gewoon heel moeilijk om een boek in de markt te zetten. Ja, dus het is niet zo dat ze echt helemaal niet willen. Wat ik wel zelf ook altijd al gezegd heb, is van dat grote uitgeverijen wel heel erg varen op het succes van boeken uit het buitenland.
En grote namen, grote schrijvers. Het heeft natuurlijk wel iets opgeleverd ook bij jullie. Laten we het omdenken. Hè? Jullie hebben wat dat betreft toch ervoor gekozen om een eigen proces in te gaan. En ja, dat is denk ik ook heel waardevol. Zeker in jouw geval, de droom die je hebt kunnen waarmaken om een eigen uitgeverij te maken. Dat is natuurlijk ook iets wat iets toevoegt.
Ja, dat wil ik ook nog zeggen. Er ontstaan nu heel veel kleine uitgeverijen. En als die uitgeverijen, want dat vind ik dus, daar ben ik wel heel erg op gebrand. Uitgeverijen moeten wel heel goed kijken naar, zijn boeken goed? Is de taal goed? Hè? Want dat is heel belangrijk, dat de taal gewoon goed blijft. Maar de diversiteit wordt nu wel steeds groter. En dat is wel een voordeel, want anders had je alleen de grote uitgeverijen die slecht mensen aannamen. Dus ik heb ergens in 1996 of zo een keer gehoord dat ze maar 60 nieuwe schrijvers per jaar aannemen. Ja, dat is gewoon heel weinig. Nederlands is wel een heel klein taalgebied, dus is ook heel moeilijk. Maar de diversiteit die nu ontstaat is ook heel goed en leuk. En kleine uitgeverijen kunnen er wel van leven. En grote uitgeverijen, ja, die worden steeds kleiner eigenlijk.
Voor bibliotheken betekent het dat het vak collectievorming ook weer wat meer status krijgt. Wij proberen toch in onze bibliotheken een collectie te vormen die past bij de lokale kleur. En voor ons als bibliotheek hoorden daar die Kapelse schrijvers ook bij. Wij hebben daarom samen met de historische vereniging, samen met de gemeente, die plek in de bibliotheek laten ontstaan waar jullie als schrijvers een prominente plek hebben, die eregalerij. De grap is dat vanuit het feit dat jullie als schrijvers een collectie-item zijn, een collectie-item in de bibliotheek zijn, heeft het ook geleid tot een nieuw netwerk in Kapelle. Een netwerk van Kapelse schrijvers. Wat heeft dat opgeleverd? Wie van jullie wil deze vraag beantwoorden?
Nou ja, het heeft in ieder geval opgeleverd dat ik nu een heleboel mensen uit Kapelle ken. Mijn netwerk is niet zo groot. Het is eigenlijk meer wat over Nederland verspreid. Ik ken nu schrijvers uit Capelle aan de IJssel. En we zijn met elkaar gaan zitten en hebben met elkaar het idee bedacht om zelf een boek uit te geven waarin we allemaal een bijdrage leveren. En nou, dat is dus gebeurd.
Verleden week vrijdag is dit boek aan jullie aangeboden door de wethouder Vaassen. Het heeft als titel Schrijvers aan de tafel, of Schrijvers aan de IJssel. En ik dacht in eerste instantie dat het verhalen uit Capelle waren. Maar het is een verzamelbundel met heel veel verschillende verhalen. Wat was jouw bijdrage in het boek, Otmar?
Er zijn een paar recepten uit sommige kookboeken van mij gekozen en geplaatst. En bij de presentatie bleek dat er was toen gekozen voor het recept pindasoep. En toen gelezen werd het recept, toen ging er vanuit de gemeenschap van de Molukse gemeenschap, die was zeer goed vertegenwoordigd, ging er bijna een hoera gejuich op toen ze iets hoorde. Dus ze herkende kennelijk iets uit dat recept.
Kijk, daar gaat het om, hè? De verbinding met de mensen. Patrick, wat heb jij in het boek geleverd voor verhaal?
Dat voor mij is geen verhaal. Dat zijn 12 gedichten geworden met een diversiteit aan onderwerpen. Alleen ja, ik ben ook nog met een roman bezig die ik in september uit wil brengen. En ik dacht van ja, om dat nou al te verraden aan het Capelse publiek, dat doe ik nog even niet.
Nee, er blijft ook iets over van misschien komt er meer. Rian, heb jij een gizelverhaal geschreven?
Ja, ik heb een verhaal aangeleverd. Het is al wel eerder uitgegeven. Het staat ook in mijn verhalenbundel Bizarre Verhalen. En ja, het is een beetje een griezelverhaal, ja.
Ja, een van de grootste redenen is waarom ik het ook niet wilde publiceren in dit stuk, over Verboden Vrucht, zo heet de roman, is dat ik nog in de redigeringsfase zit.
Logisch, logisch. Als mensen in Capelle dit boek zelf in hun eigen boekenkast zouden willen hebben, is het te koop, weten jullie dat?
Ja, het is, nu is het nog onderhands te kopen. Dus als je op het internet zoekt, dan vind je onder andere de website van Arie van Driel. Daar staat hij op. En het is ook de bedoeling dat hij beschikbaar komt bij Centraal Boekhuis. En dat gaat dan via mijn uitgeverij.
Duidelijk. In de bibliotheek is hij natuurlijk ook te leen. En niet alleen de schrijvers aan tafel hier hebben een bijdrage geleverd. Maar ook Nelleke Manneke, Arie van Driel, Milou van der Horst, Rob Tol, Hans Mantel, Jacqueline, Hetaria, Paul Weiling, Wouter Groteboer. Lezen jullie zelf veel ook van anderen?
Ja, ik lees professioneel gezien natuurlijk heel veel van mensen van wie ik werk ga uitgeven. En als je in de redigeerfase zit, ja, dan ben je heel lang bezig met een boek. Maar ik lees heel graag debuten van mensen die nog niet eerder op de markt gekomen zijn of... Ja, en dan uiteraard in het fancy horror science fiction genre.
De laatste jaren heb ik vooral geschiedkundige boeken over Suriname gelezen. Ik lees kijk heel veel in kookboeken. En professionele lectuur, die hou ik bij, hoewel ik al lang met pensioen ben. Maar je moet weten wat er op die markt gebeurt.
Ik lees persoonlijk heel erg weinig. En dat is omdat ik niet de stijl van een schrijver wil overnemen.
Hebben jullie ook een lievelingsboek?
Ja, mijn lievelingsboek dat is Grimbolds Geheimen. Dat is een boek uit 1963, mijn geboortejaar. En dat heb ik gelezen toen ik 11 jaar was. En dat wilde ik eigenlijk, uit de bibliotheek had ik het geleend. Ik wilde het eigenlijk niet meer terugbrengen. En ik durf nu op te biechten dat ik toen ik 21 was, ik heb het heel lang gezocht, overal, allerlei tweedehands boekwinkeltjes. Ik kon het nergens meer vinden. Toen heb ik het in de bibliotheek heb ik het geleend. En nooit meer teruggebracht.
Ik heb eigenlijk geen lievelingsboek, maar het boek dat ik me herinner is van heel lang geleden. Maar dat is meer omdat het toen emotioneel wat heeft gedaan. Dat is Alleen op de Wereld.
En voor mij als kind was het Joris en de Geheimzinnige Toverdrank van Roald Dahl. Ik denk dat iedere kind wel opgevoed is met Roald Dahl. En als volwassene vind ik Tim Krabbe zijn boek Het Gouden Ei het beste.
Ik moet zomaar glimlachen om het verhaal van Rianne, die haar lievelingsboek nooit heeft teruggebracht. En ik denk dat al mijn vakgenoten zeggen, fijn, dat boek heeft zijn bestemming gevonden. Dat is je kwijtgescholden.
Ja, dat boek gaat echt nooit meer weg. Dat Ik was heel blij dat ik het toen eindelijk weer had. Ja.
In mijn waarneming zie ik dat er veel mensen zijn die schrijven. Herkennen jullie dat?
Ja, als ik op beurzen sta, dan komen er heel vaak mensen aan mijn stalletje en die ga je gezellig mee kletsen. En die vertellen toch wel dat ze ook wel heel graag zouden willen schrijven of al bezig zijn met een boek. En ik raad iedereen altijd aan, gewoon doen. En als je denkt dat het goed is, insturen. Altijd eerst bij de grote uitgeverijen beginnen, want je weet maar nooit.
Van veel kennissen van wie ik iets heb gezien en waarvan ik denk van dit is de moeite waard, probeer ik ze te stimuleren. Van ga verder schrijven en kijk of dat kan worden uitgegeven.
Ja, ik hoor ook vaak van mensen om me heen dat ze ook poëzie, raps en dat soort dingen schrijven. En ik zeg altijd van blijf gewoon schrijven. Er is altijd een publiek die jou wil aanhoren en gewoon wil lezen.
Nu hebben jullie het netwerk van schrijvers in Capelle eigenlijk doen ontstaan. Zou het een idee zijn om met dat netwerk en de Capelse bevolking en het onderwerp schrijven meer te gaan doen?
Ja, maar ik weet niet wat je daarbij in gedachten hebt. Ik vind het allemaal heel erg leuk. Nou,
ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat in de bibliotheek van Capelle hier op de eerste verdieping, dat daar een moment per maand is dat mensen die schrijven met jullie hun schrijvers dat wat zij aan het papier hebben toevertrouwd kunnen delen. Van is dat iets? Moet ik doorgaan? Hoe kan ik het verbeteren?
Ja, dat zou zeker kunnen, ja. Ja, ik heb een eigen uitgeverij, dus voor mij is het altijd goed. Maar zoiets is wel een goed idee.
Een idee zou zijn, ontmoet de Capelse schrijvers. En een ander idee zou zijn, Capelse schrijvers lezen voor uit eigen werk. Een bijeenkomst van mensen die komen.
Ik sluit me geheel bij de heer Buijne aan.
Dus jullie zeggen, we gaan in ieder geval als Capelse schrijvers door. We blijven de plek in de bibliotheek gebruiken. Vanuit die masterclass zou je ook nog allerlei andere zaken samen met de bevolking kunnen doen.
Misschien zouden mensen die bij zo'n ontmoeting komen ook wat van hun eigen schrijfwerk kunnen brengen. En dat zou kunnen stimuleren dat zij zelf doorgaan. Ze ontmoeten schrijvers, kunnen gecoacht worden en kunnen verder gaan met schrijven.
Ja, want ook in jullie verhalen was dat steuntje in de rug van een leraar of een goede vriend of vriendin een drijfveer om door te gaan. Ik denk dat we toe zijn om wat van jullie werk via de radio bekend te laten maken bij de luisteraars. Zouden jullie iets willen voorlezen uit je eigen werk? Wil jij dat, Patrick?
Dat wil ik. Het gedicht wat ik ga voordragen is geschreven 25 januari jongsleden. Ter aanleiding van het overlijden van mijn opa. Met wie ik bijna 30 jaar een hele intense band had opgebouwd. En ik vond dat hij dit verdiende. Omdat naast mijn leraren die ik gehad op de middelbare school heb, toch een van mijn grootste trouwste fans was. Als een doffer in de wind, vliegend op weg naar de vrede. Onvermoeid en zonder haast, hij heeft de laatste tijd genoeg geleden, is nu kalmer dan een wind die voorbij raast. In zijn eigen gekozen snelheid, naar het uiteindelijke einddoel, geef hem vooral geen verwijt, dit krenkt zijn persoonlijke eergevoel. We moeten hem vooral laten gaan, zijn weg moet open blijven. Hij is vertrokken uit het aardse bestaan en de emoties die nu boven komen drijven, voel je daarin niet geremd. Laat het gevoel maar duidelijk spreken, want zijn laatste dagen voelde de doffer zich beklemd en hij is nu op zijn eindbestemming voorgoed neergestreken.
Nou, prachtig. Het moet een prachtige opa geweest zijn.
Dat was hij zeer zeker. De man heeft in de bijna 30 jaar, wat ik er net al zei, heeft hij me heel veel wijsheid bijgebracht, heel veel kennis van zaak en ook het nodige zelfvertrouwen waarin het aardig ontbeerde de afgelopen jaren.
Dank je dat je dit met ons wilde delen. Otmar, ik had bij jou, toen ik het had over een stukje lezen uit je eigen werk, eigenlijk twee beelden. Ik dacht, ik zou hem ook kunnen vragen, wat moeten de mensen nu met de eerste of tweede paasdag voorschotelen uit jouw boeken? Geef ons een recept. Of heb je daar zelf een andere gedachte bij, wil je iets anders delen?
Nee, er zijn zoveel recepten uit zoveel boeken. Ik weet bijvoorbeeld wat de Surinaamse gemeenschappen op feestdagen consumeert. Dan heb je rijst met pom, rijst, kip, je pastee. En voor de kinderen is bruine bonen met rijst een heel populair gerecht. Vandaar dat ik destijds een boek heb geschreven, BB met meer dan R. Om te laten zien dat niet alleen bruine bonen met rijst te consumeren zijn voor de kerst. Ook dezelfde dingen met kip en minder kalkoen. Tenminste bij de Surinaamse gemeenschap. Dan zijn het vis, kip op speciale manier gemaakt. Maar omdat ik voor een internationaal gezelschap schrijf, mijn boeken die hebben gerechten, zelfs Russische, Indiase, Chinese. Vooral Chinese gerechten maak ik heel veel. Soms zelfs zo dat ik Chinese vrienden heb laten proeven. En die vroegen me, waar heb je het gekocht?
Ik denk dat het publiek het niet meer redt om voor de paasboodschappen nog naar de bibliotheek te gaan. Dus kunnen ze uw recepten ook op het internet vinden?
Nog niet.
Nou, dan wordt het misschien toch de Pinksterdagen dat er gekookt wordt uit de kookboeken van Otmar. Wilde je nog iets anders delen? Wil je nog een stukje voorlezen? Of zeg je van, geef de beurt door aan Rianne?
Ja. Ik wil een stukje voorlezen uit Vooravond van Armageddon. Dat is deel 2 uit de Chronieken van de Nieuwe Tijd. Het IJzeren Pact was deel 1. Het is een horrorverhaal. Het is het tweede deel van de proloog. Het gaat over de hoofdpersoon uit het IJzeren Pact. En voor een heel groot deel ook de hoofdpersoon uit het vervolg. En zij heet Monique, maar eigenlijk heet ze anders. De slaap was kort geweest. Iets had haar gewekt en te onrustig om verder te slapen, duwde ze de arm van de jongen die naast haar lag van zich af. Ze hield het dekbed tegen haar bovenlijf geklemd en ging met haar rug tegen het hoofdeinde van het bed zitten. Onderzoekend keerde ze haar blik naar binnen, op zoek naar haar ware identiteit. Ze woonde in het lichaam van de 17-jarige Monique Uitenbroek, wier geest met succes verdrongen was door die van de kwaadaardige Eloïse Kronenburg. Toch wist ze dat ze nog de een, nog de ander was. Al wat ze van zichzelf wist, was de naam die Belial haar had gegeven, Apollyon. Haar eigen identiteit en herinneringen gingen nog altijd schuil onder een deken van inktzwarte duisternis. In haar hoofd fladderden slechts herinneringen aan haar leven als Eloïse en Monique rond, als uit koers geslagen trekvogels.
We hebben het al even genoemd. De eregalerij van Kapelse Schrijvers bestaat uit uw boeken, de collectie. Een plekje op de website, een prachtige foto. En in de hand van de schrijver heeft u dan een topstuk die te maken heeft met uw schrijverschap. Ik zou het leuk vinden om daar iets meer over te weten. Van wat heb je meegenomen, hoe sta je op de foto? En in het kort, welk verhaal hoort bij dat voorwerp? Rian?
Ik sta op de foto met een zwarte gothic jurk in mijn handen. Dat is een gothic jurk van mijn dochter. Die heeft ze gekocht toen ze 15 was. Ze wilde die jurk zo ontzettend graag hebben en hij was nogal duur. Dus ben ik met hem meegegaan naar de winkel. En ze trok hem aan en kwam heel schuchter het hokje uit om te laten zien hoe die eruit zag. En mijn mond viel open. En er stonden andere mensen in de winkel. Daar viel de mond ook van open. En toen was het echt zo van, die jurk die moet er komen. En dat is ook degene waarmee ze haar eerste fotoshoot gehad heeft. En waarmee ze op de voorkant van het IJzeren Pact staat. De jurk speelt een prominente rol in het verhaal.
Nou, u kunt het totaalverhaal lezen op de website van de bibliotheek. En Otmar, wat heb jij meegenomen voor de fotoshoot?
In feite is het een houten vezel. Het is iets waar je tom-tom in stand. Het is een bijgerecht bij pindasoep onder andere, heel toevallig. Daar worden bananen in gestampt en dat wordt tot een bal gemaakt en dat gaat ook in die soep. De Afrikanen die noemen dat fufu, dan maken ze het ook met bananen en soms ook met taier en dat soort dingen. Dat staat op de foto.
Patrick?
Een cd van Boudewijn de Groot, omdat hij zijn tekstschrijver Lennart Nijg een van mijn inspiratoren is geweest in het literaire vak. En vandaar toen ik de gedichten en de teksten van Lennart zag, dacht ik van, daar zit zoveel diepgang in en ik wil ooit deze man evenaren. Ook al valt hij niet te evenaren.
Even zo onder de koffie ontspint zich nog een heel gesprek over de rol die muziek in het leven van de schrijver speelt. En ook als onderdeel van het schrijverschap. Lennart Nijg komt al voorbij. Rian vertelt dat muziek in haar boeken een rol speelt. Nog heel even iets over zeggen?
Ja, dat kan wel. De gothic scene en een beetje metal muziek en zo speelt een grote rol in mijn chronieken van de nieuwe tijd. Rammstein, Seether, Epica.
En de opera onder het koken, staat die aan, Otmar?
Nee, want onder het koken ben ik bezig met andere dingen. En de rest van het gezelschap waardeert dat niet zozeer. Dus mijn opera's beluister ik zondagmorgen alleen.
Maar bij jou, Patrick, is het wel zo dat muziek je helpt in je creatieve proces?
Ja, we hadden het net over Lennart Nijg. Het is eigenlijk meer ook van Europe, van de Final Countdown. Zulke nummers die geven je een boost om te schrijven.
Hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid. En ik hoop en gun jullie veel lezers in de toekomst. Ja.